Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 62 en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. Psalm 62, het eerste vers: mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vijfde vers: in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rot, mijn tegenweer. Psalm 62, vers 1 en 5. Gemeente, nadat wij ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, zingen wij Psalm 75 en daarvan het eerste vers, de kinderpsalm die door Femke Kiewiet is opgegeven. Psalm 75, vers 1: u alleen, u loven wij. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij openen nu samen het woord van de Here in het Nieuwe Testament bij het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Wij lezen daarvan het 23e hoofdstuk en daarvan lezen wij de eerste 15 versen. Lucas 23, vers 1 tot en met 15. Daar luidt het woord van de Here. In Lucas 23, vanaf het eerste vers, als volgt. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende, wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus, de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zei, gij zegt het. En Pilatus zei tot de overpriesters en de scharen, ik vind geen schuld in deze mens. En zij hielden te sterker aan, zeggende, hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde. En hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden hem verachtend bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want zij waren tevoren in vijandschap tegen de ander. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht, als een die het volk afkerig maakt en ziet. Ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mee beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u tot hem gezonden en ziet, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we nu eerst samen bidden om de Heilige Geest onder ons. Heere, trouwe God, almachtige Vader in onze Heere Jezus Christus, wij zeggen uw naam dank. Ja, wij loven en prijzen uw grote naam. Zoals we het zojuist samen hebben gezongen, u, alleen u, loven wij. En dat bent u waard, dat u in deze dienst alle lof en alle eer en alle aanbidding krijgt. Want u bent God. U bent die God die wij zojuist beleden hebben. Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent onze Schepper, u bent de Almachtige. U bent het die regeert. U bent het die uw Zoon gezonden hebt in deze wereld. Deze wereld vol zonde en ellende, daar bent u zelf in afgedaald. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. In deze weken mogen we daaraan denken. Wordt hij ons voor ogen geschilderd, de Heere Jezus Christus, als hij gaat naar het kruis houdt. En Heere, dan bidden wij van u in deze dienst, voordat het woord wordt verkondigd, voordat wij mogen horen van hem die in onze plaats wou gaan, dat u onze ogen wil richten op de Heere Jezus Christus alleen. En dat het stil mag zijn, dat het stil mag zijn in ons hart, opdat wij uw woord mogen ontvangen. Dat u onze gedachten gevangen wil nemen onder uw woord. Dat u onze gedachten wil richten op die levende. Op hem die gestorven is en die weer is opgestaan en die nu leeft. En die nu zit aan de rechterhand van de hemelse Vader. Want dat geloven wij, dat u leeft. En Heere, wij bidden, wees zo onder ons. Want u bent Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent toch ook de Heilige Geest die in deze wereld is gekomen. Het is toch Pinksteren geworden. Wij leven na Pinksteren en de Geest is daar waar het woord is. En Heere, dan bidden wij dat we in die werkelijkheid mogen staan. Dat de prediking in die werkelijkheid mag staan van woord en geest. Ja, dat u zelf zo onder ons bent en dat u door uw Heilige Geest onder ons wil wonen. En we mogen ook geloven dat u dat wil. Niet omdat wij daar recht op hebben, maar omdat u het zegt in uw woord. Waar er twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar wilt u in het midden zijn. En Heere, geef ons het besef van die werkelijkheid dat u zelf onder ons bent. Dat u zelf ons iets te zeggen hebt. Daarom zijn we hier samen. Niet om elkaar even bezig te houden. Maar omdat u uw woord aan ons kwijt wil. En Heere, dat het dan in ons hart mag leven. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Zo dragen we elkaar aan u op, Heere, in deze dienst. U kent ons allemaal zoals we hier bij elkaar zitten onder uw woord. En u weet ook precies wat iedereen nodig heeft. En Heere, zo bidden wij dat het woord van deze middag voor iedereen zal zijn. Voor jong en oud, ja voor de gehele gemeente. Als er zorgen zijn, of als er juist vreugde en blijdschap is. Dat in alles het woord van u voor ons mag zijn. De wegwijzer tot u. Heere, zo bidden wij, wees onder ons, maar ook onder de mensen om ons heen. We bidden dat we niet alleen nu we bij elkaar zijn, uw woord mogen horen, maar dat we ook in deze week dat woord van u mogen uitdragen. Niet allereerst door woorden, maar allereerst door wie we zijn. Dat we in die werkelijkheid zullen leven. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. In dat vaste vertrouwen dat u er bent. En dat dat ook van ons af mag stralen naar de mensen om ons heen. Dat ze aan ons kunnen zien dat er een God is die leeft. Dat we een leesbare brief van de Heere Jezus mogen zijn. Heere, ieder op de plaats waar hij of zij gesteld is. En zo bidden we voor de maatschappij waarin we leven. Als er deze week ook gemeenteraadsverkiezingen zijn. Heere, dan bidden wij tot u. Dat u de christelijke partijen wil gedenken. En dat de christelijke partijen ook staande blijven. Dat ze uw woord, dat het fundament mag zijn. En dat ze vanuit dat woord mogen regeren. Dat ze steeds weer mogen zoeken naar wat u wil. Naar wat uw weg is. Dat bidden we voor de hele politiek en de overheid. Ja, dat ze allen toch mogen zien dat er een God is die leeft. Dat er één is die regeert. Heere, zo bidden wij voor ons land, maar ook voor de hele wereld, voor de vervolgde christenen. Heere, ontferm u over hen. Dat ze het vol mogen houden, ziende op die leidende leidsman die ons is voorgegaan. Heere, wij dragen aan u op, uw volk Israël, dat u dat volk wil bewaren als volk. En dat u hen ook nabij wil zijn. En dat ze te midden van alle strijd het vol mogen houden. En dat ze bovenal mogen erkennen, Heere Jezus, dat u de Messias bent. We bidden voor de Messias belijdende Joden, dat ze staande mogen blijven en dat er meer en meer mogen komen die de lijdende zaligmaker als middelaar en Messias gaan erkennen. Heere, zo hopen we op u en zo verwachten we het van u, want u bent God. Wees onder ons in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 23, de versen 8 tot en met 11. Lucas 23, vers 8 tot en met 11. En er staat geschreven: en als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd. Want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden, hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Het thema voor de preek van deze middag, dat luidt als volgt: Jezus veroordeling getoetst door Herodes. Jezus veroordeling getoetst door Herodes. Er zijn vier punten voor de preek. Ten eerste, een blijde Herodes. Ten tweede, een zwijgende Jezus. Ten derde, een beschuldigend Sanhedrin. En tenslotte, een verachte koning. Een blijde Herodes, een zwijgende Jezus, een beschuldigend Sanhedrin en een verachte koning. Maar eerst willen we als inleiding op de preek gaan zingen uit de Lijdenspsalm, Psalm 22. Daarvan zingen wij het derde vers, Psalm 22, het derde vers. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot. En op het vierde vers: al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Psalm 22, vers 3 en 4. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Jezus' veroordeling getoetst door Herodes. Ten eerste een blijde Herodes, ten tweede een zwijgende Jezus, ten derde een beschuldigend Sanhedrin en tenslotte een verachte koning. Gemeente, wij hebben allemaal zo onze dromen in het leven. De een zou nog eens een bepaald land willen bezoeken. De ander zou nog eens een nieuwe baan willen of een nieuwe studie willen beginnen. En een derde zou nog eens een oude bekende willen ontmoeten. En jongelui, als je nog jong bent, is er nog veel om van te dromen. Je droomt van een mooi gezin, een prachtig huis en een goede baan. En gemeente Herodes had ook een droom. Zijn droom was Jezus zien. Maar jongens en meisjes, waar was de Heere Jezus dan? De Heere Jezus ging op weg naar het kruis. Jullie weten dat wel, over een aantal weken is het Goede Vrijdag. Dan denken we eraan terug dat de Heere Jezus aan het kruis is gestorven. En die weken voor die Goede Vrijdag, dat is de lijdenstijd. Dat is ook vandaag, dan denken we aan het lijden van de Heere Jezus. De Heere Jezus op weg naar het kruis. En gemeente, hij was zelf die weg ingegaan. Hij had zelf zijn voeten gezet op die weg richting Jeruzalem. En hij was zelf de tempel binnengegaan. En hij was daar iedere morgen die laatste week voor zijn sterven. Hij was daar om het volk onderwijs te geven. En dan aan het begin van hoofdstuk 22, dan is die donderdag voor zijn sterven aangebroken. En nog steeds, ook op die donderdag, is het de Heere Jezus zelf die zijn weg bepaalt. Hij is het zelf die er vurig naar verlangt het Pascha met zijn discipelen te eten. En hij is het zelf die zijn discipelen erop uitstuurt om het tot Pascha gereed te maken. En dan laat in de avond, die donderdagavond, dan is het nog steeds Jezus zelf die zijn weg bepaalt. En dan gaat hij voor de laatste keer die donderdagavond de hof van Gethsemane in. En dan verandert er iets in die laatste nacht. Dan geeft hij zich over als ze naar hem toe komen met zwaarden en stokken. En dan is het niet meer hij die de leiding heeft, maar zijn zij het die de leiding hebben overgenomen. En zij grepen hem en leiden hem weg. En hij wordt bespot, geslagen en gelasterd. En hij wordt geleid naar het Sanhedrin. En van het Sanhedrin naar Pilatus. En Pilatus weet niet wat hij ervan denken moet, want hij vindt geen schuld in deze man. Maar het Sanhedrin en de mensen buiten, ze zeggen dat hij het volk in beroering brengt. Wat een schril contrast die laatste week, die vroege vrijdagmorgen. Met die morgens daarvoor in diezelfde week, toen heel het volk aan Jezus' lippen hing. Gemeente, wat zien we ook hier, dat er van mensen niets te verwachten valt. Dat er ook van ons, ook van ons geloof, niets te verwachten valt. Dat we het allemaal, helemaal van hem moeten hebben die hier nu voor Pilatus staat. En als Pilatus hoort dat deze mens een Galileër is, dat hij uit het machtsgebied van Herodes komt, dan ziet hij een mogelijkheid hier zonder kleerscheuren uit te komen. En hij schuift de verantwoordelijkheid van zich af. Gemeente, dat is altijd de makkelijkste weg. Als je met Jezus in aanraking komt, alles zo snel mogelijk vergeten en doorgaan met de dingen waar je mee bezig was. Pilatus vraagt geen advies van Herodes, maar hij geeft de hele zaak in één keer over en hij denkt er van af te zijn. En Herodes ziet het wel zitten, die Jezus te ontmoeten. Want hij heeft al veel over hem gehoord. Ja, die Jezus, die heeft zijn leven onzeker gemaakt. En hij heeft gedacht, wat is dat voor een mens? Zo lezen wij dat in Lucas 9. Want sommigen zeiden dat het Johannes de Doper was die uit de dood was opgestaan. En toen heeft Herodes gezegd in Lucas 9, Johannes heb ik onthoofd. Wie is deze over wie ik zulke dingen hoor? En dan hebben we het over Herodes Antipas, een van de zonen van Herodes de Grote, die zich had bezondigd aan die kindermoord van Bethlehem. Daar wordt Jezus nu aan overgeleverd. Aan hem wiens vader hem bij zijn geboorte al wilde doden. Ja, en ook deze Herodes heeft Jezus willen doden. Dat lezen we in Lucas 13. In Lucas 9 lezen we over Herodes. In Lucas 13 lezen we opnieuw over Herodes. En de mensen zeggen, Herodes wil u doden. En Jezus zegt, zeg die vos, zie ik werp duivelen uit en ik maak gezond heden en morgen. En op de derde dag word ik voleindigd. En dat is de laatste zin. Dat is het geheim waar het allemaal om draait. Herodes heeft het toen al gehoord. Herodes, hij was een Edomiet. Hij komt uit het nageslacht van Esau. En Herodes was juist in die dagen in Jeruzalem. En hij doet zich voor als een echte Jood om in Jeruzalem het Pascha te vieren. En deze Herodes ziet Jezus komen. En dan wordt hij zeer verblijd. En hij hoopt een of ander teken te zien. Zodat hij zeker weet. Zodat hij eindelijk rust krijgt in zijn geweten. Dat het niet die Johannes de Doper is die uit de dood is opgestaan. Herodes wil een teken zien. Gemeente, ook velen in deze tijd. Als hij nu van zich zou laten horen, door middel van een teken, dan zouden we geloven. Maar zo werkt het nu net niet. Wie tot hem komt, moet geloven dat hij is. Dat brengt ons bij de tweede gedachte van de preek, een zwijgende Jezus. Want gemeente, we zien ze, daar staan die twee, Herodes en Jezus. En Herodes doet zijn uiterste best, op allerlei manieren probeert hij die Jezus aan het spreken te krijgen, met allerlei soorten vragen. En tegenover die vele woorden van Herodes, geen enkel woord van Jezus. Vele dagen had Jezus onderwijs gegeven. Iedere morgen was hij daar vroeg in de tempel, voordat het volk 's morgens vroeg tot hem kwam, was hij daar bereid om te spreken. Maar die laatste morgen, geen woord meer uit zijn mond. Met dat stilzwijgen laat hij zien dat hij zelf het antwoord is. Herodes heeft er tijden naar verlangd. Jezus te zien, het was zijn grote droom. En nu maakt Jezus duidelijk, ook vanmiddag aan ons, wie mij wil zien, hoeft daar niet tijden op te wachten. Hoeft daar niet slechts van te dromen. Maar die mag luisteren naar het woord. Want dat woord, dat was toch ook tot Herodes gekomen. Dat woord waarin de Heere Jezus zich bekend gemaakt had, waarin de Heere Jezus zich geopenbaard had. Vandaag en morgen en op de derde dag word ik voleindigd. Een diep geheim was ook voor hem geopenbaard. En Jezus had daarmee duidelijk gemaakt dat hij niet slechts gekomen was om tekenen en wonderen te doen, maar dat hij gekomen was om gekruisigd te worden en om weer op te staan, om de dood te overwinnen, om voor de zonde te betalen. Gemeente, wat leren we hier uit? Wie nu tot bekering wil komen, of wie nu tot die zekerheid wil komen, wat kan daarmee gestreden worden? Ook voor mij, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Wie nu een antwoord wil, een antwoord in zijn zoektocht, wie nu vrede wil in een hart waar geen vrede is, die moet luisteren naar het woord. En buiten dat woord is er geen antwoord. Als iemand uit de doden zou opstaan, zegt die rijke man, dan zouden mijn broers zich bekeren. Maar Abraham zegt, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, dan zullen ze ook, al was het dat iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Gemeente, die stilzwijgende Jezus, daar ligt nu alles in. Daar wordt hij nu getekend, ten voeten uit. Het Lam van God, niet gekomen om gediend te worden, maar gekomen om te dienen. Zo dient hij zich aan, ook vanmiddag, voor u. Hij die daar staat voor Herodes. Hij die daar staat in uw plaats. Niet met veel tekenen, niet met dromen, niet met visioenen. Slechts een zwijgende Jezus. Hij is het teken. Die zwijgende Jezus. Gemeente. Dat is nou een en al evangelie. Dat is nu reddende majesteit. Want hij had veel woorden kunnen gebruiken. Hij had zich kunnen verdedigen. Hij had tekenen kunnen doen. Maar hij doet het niet. Hij laat het gebeuren. Zoals een lam naar de slachtbank wordt geleid. Zo laat hij zich leiden. Zo gaf hij zich over in die nacht. En zoals dat schaap dat stemmeloos is voor die die het scheert, zo doet hij zijn mond niet meer open. En hij toont in het zwijgen. Hij zwijgt hier in zijn liefde. Hij toont in het zwijgen dat hij zo anders is dan wat de mensen van hem zeggen. Hij zou het volk in oproer brengen. Als Herodes nu echt Jezus wil zien, dan kan hij hem nu zien zoals hij werkelijk is. Dan kan hij hem nu nog leren kennen. Niet door zijn spreken, maar door zijn zwijgen. Hier is de man die bereid is de weg naar de slachtbank te gaan. Weggevoerd te worden, nog even langs Pilatus en dan naar Golgotha. Hij staat daar, bereid. De beloofde Messias, uit Israël voortgekomen. Hij staat daar, voor die Edomiet, voor Herodes. Jacob staat daar, voor Esau. Maar wel een groot verschil. Want Jacob wilde niet. Hij wilde Esau niet ontmoeten. En toen hij Esau zag, werd hij bang. En hij stuurde alles voor zich uit. Alles de Jabok over. Maar hij bleef achter. En hier is hij die meer is dan Jacob. Die Esau tegemoet gaat. En die tegen Esau zegt: laat het oordeel maar komen. Het oordeel over Israël, over de lijdende knecht die de straf zal dragen. En dat voor hielenlichters, dat voor bedriegers en Jacobs kinderen. Ja, dan moet je wel stil worden om dit te verstaan. Dan moet wel je hart voor hem open. Moet je wel eerlijk worden. Dan moet je wel je leven aan hem overgeven met al je zonden en gebreken. En dat is het nu precies wat Herodes niet doet. Herodes wil wel een teken zien, maar hij wil niet zijn leven verliezen aan deze Jezus. Hij ondervraagt, terwijl hij toch neer had moeten zinken. En moeten zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Want ik heb hem gevangen gezet, die voor u de weg bereidde. Ik heb hem laten onthoofden. Nee, geen woord daarover. En gemeente, als je levensboek niet open gaat voor God, dan kan die ook geen woord aan je kwijt. Dat brengt ons bij de derde gedachte, een beschuldigend Sanhedrin. Want gemeente, stel dat Jezus nu anders had gereageerd. Stel dat hij nu een teken had gegeven en dat hij nu veel woorden had gesproken. En stel dat Herodes daardoor tot geloof was gekomen. Dat had Jezus makkelijk kunnen doen. En dan zou hij dat hele plan van het Sanhedrin, dat zou hij alsnog kunnen laten mislukken. Ja, zo makkelijk had Jezus een weg kunnen drijven tussen Herodes en het Sanhedrin. Zo makkelijk had Jezus al die beschuldigingen van zich af kunnen houden. En het Sanhedrin zou in schaamte naar huis terug zijn gegaan. Eén woord was voldoende. Een teken misschien. Maar hij deed het niet. Het was zijn liefde. Want de overpriesters en de schriftgeleerden, ze hebben er ook bij gestaan. En ze hebben meegeluisterd toen Jezus daar stond, sprakeloos. Terwijl al die vragen op hem afgevuurd werden, al die vurige ogen van het Sanhedrin op hem gericht. En als Jezus dan niet spreekt, dan zullen zij wel een boekje over hem open doen. En daar komen de beschuldigingen. Heftige beschuldigingen. Van alle kanten. Want nu komt het erop aan. Zal Herodes de beschuldigingen overnemen of niet? En ze dagen Herodes uit om het vonnis te vellen. Gemeente, we zien het voor onze ogen gebeuren. Eerst Herodes die vele vragen stelt. En dan Jezus die geen enkel antwoord geeft. En dan het Sanhedrin. En ze kunnen op al die vragen van Herodes wel het antwoord geven. Van alle kanten worden de pijlen op Jezus afgevuurd. En hij staat in het midden. Als de zondebok. Hij zou de mensen in oproer brengen. Maar hij is stil. En zij gaan heftig tekeer. Nee, niet de Romeinse Pilatus, ook niet de Edomiet Herodes, maar het Sanhedrin klaagt hem aan. Zij die de wet kennen, zij die moeten spreken namens God. Het is de wet die Jacob aanklaagt, als die Esau moet ontmoeten. Het is de wet waardoor die Esau niet onder ogen kan komen. Het is diezelfde wet die ook ons aanklaagt. Iedere zondagmorgen heftige beschuldigingen tegen al die geboden gezondigd en geen daarvan gehouden. En gemeente, al die aanklachten, die nu op Jacob neer zouden moeten komen, die op de gemeente neer zouden moeten komen, die komen nu hier op Jezus neer. Hij wordt beschuldigd, aangeklaagd door het Sanhedrin. Wat is dat gemeen? Jongens en meisjes, misschien ben je ook wel eens vals beschuldigd. Wat voelt dat gemeen? Misschien dat de juf uit de klas was en toen kwam de juf weer terug en toen was er een boek van haar bureau weg en de juf zei: wie heeft dat gedaan? En heel de klas zei: hij heeft het gedaan. En je had het niet gedaan. Wat voelt dat gemeen? Wat voel je je dan alleen? Jongens en meisjes, zo voelde de Heere Jezus zich. Alle beschuldigingen op de Heere Jezus neer. Alle mensen zeiden: hij heeft het gedaan. En hij had nog nooit iets verkeerd gedaan. En gemeente, wat nu zo bijzonder is, ondanks dat alles, blijft Jezus zwijgen. Hij zwijgt niet alleen onder die vragen van Herodes, maar hij zwijgt ook onder de beschuldigingen van het Sanhedrin. Hij laat het allemaal toe dat het op hem wordt gelegd. Daar zien we hem staan, die zondebok, zoals in het Oude Testament die zondebok voor het volk werd neergezet en dan legde de hoge priester zijn handen op die bok en er werd de zonde van heel Israël op die bok gelegd. En zo staat Jezus hier en hij laat het op zich neerkomen. Ze mogen hun zondige hand op Jezus leggen en hij laat het op zich afkomen. Stel dat hij erop in was gegaan. Stel dat hij zich verdedigd had. Dan was hij niet dat gewillige lam geweest. Dan was hij niet dat lam van God dat de zonde der wereld draagt. Maar nu zien we hem staan, die man van smarten die bereid is. Ziet de mens, daar zien we de mens ten voeten uit. De mens die beschuldigd wordt door de wet van God. Ziet uw koning. Daar ziet u hem in uw plaats, hij die uw beschuldiging draagt. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Gemeente, alles wat er staat in de wet, alles wat tegen ons getuigt, dat is nu op die heiland neergelegd. En jij mag je hand erbij leggen, je zondige hand op dat offer leggen. En dan is er dan geen aanklacht meer. Ja, nog steeds. Want Paulus, later, hem overkomt hetzelfde. Paulus, in de Handelingen, ook door Lucas beschreven, als die voor Festus moet verschijnen. En als de Joden om hem heen gaan staan, datzelfde woord. En ze kwamen met vele zware beschuldigingen. Beschuldigingen. Maar het bijzondere is wel dat Paulus zich verdedigt, omdat Jezus zich niet verdedigde. Dus wie nu van dat offer van Jezus leeft, die kan nog wel beschuldigd worden. Die kan nog wel door de wet worden aangeklaagd en door de Satan worden aangevochten. Maar die kan niet meer veroordeeld worden. Want wij hebben een teken. En dat teken is het kruis. Eén die in onze plaats wou staan. Dat brengt ons bij de laatste gedachte van de preek, een verachte koning. Gemeente, dat hele Sanhedrin, ze kwamen met beschuldigingen. En Herodes dan? Wat is nu het antwoord van Herodes op al die beschuldigingen? Dit is het punt waar het allemaal om draait. Dit is de climax van de preek, ook van dit tekstgedeelte. Zal Herodes het vonnis vellen? Kan er een beschuldiging gevonden worden met een goede grond? Nee. Van al die beschuldigingen kan Herodes er niet één vinden die een goede grond heeft. Ze dagen Herodes uit het vonnis te vellen. Maar het vonnis komt er niet. Wel iets anders. Hij wordt veracht. En in de Griekse tekst is dat het eerste woord van vers 11. Veracht. Het Sanhedrin beschuldigt en Herodes kan geen vonnis vellen, maar hij zal zich niet laten kennen. Hij zal Jezus verachten. En in de Griekse tekst zit in dat woordje verachten, in dat werkwoord verachten, daar zit het woord niet. Hij wordt veracht, hij wordt als niets geacht, hij wordt als vuil aan de kant gezet. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Veracht. En hij wordt ook bespot. En dat is ook zo'n woord, wat je helemaal ontleden moet om het echt te verstaan. Hij wordt veracht en hij wordt bespot. En in dat woord bespotten zit in het Grieks het woord spelen. Ze spelen een spel met hem. En tot drie keer toe lezen we dat woord kort achter elkaar. Eerst in hoofdstuk 22 vers 63. Waar de mannen Jezus vasthouden. Waar ze iets over zijn gezicht leggen. Waar ze vervolgens het spel spelen. Wie is het? Wie is het die u geslagen heeft? En dan in de tekst voor de preek de tweede keer dat woord bespotten en straks aan het kruis in vers 36 voor de derde keer. Waar de soldaten hem bespotten en zeggen, als u dan de koning van de Joden bent, verlos u zelf. Daar gaat het heen, naar dat ruwhouten kruis. En daarom nog dat blinkende kleed om hem heen. Het wordt over zijn rug gelegd. En dit is wel de diepste spot. Als deze koning dan geen onderdanen heeft, dan nog een troostprijs voor hem. Een kleed om hem heen, een koningsmantel. Ze spelen een spel met hem. Hoe vernederend is dit? Geen reden tot veroordeling. En toch dat kleed op hem tot spot, tot smaad van de mensen. Nee, het was niet toevallig dat hij nog langs Herodes moest. Dit intermezzo is niet zonder betekenis. Een kleed op hem. Door wie op hem gelegd? Door Herodes. Want hij draagt niet alleen de zonde van Israël, maar hij draagt de zonde van de wereld. Hij draagt ook de zonde van Edom. De beschuldigingen van het Sanhedrin op hem en het kleed van Edom op hem. En dan kan hij gaan, want hij zal brengen een volkomen verzoening. Genoeg zelfs voor de zonde van de hele wereld. En nu kan hij gaan, gehuld in het wit, een diep geheim onder dat witte kleed, de man van smarten. Hij zal overwinnaar zijn. Hij zal aan het kruis de zonde uitwissen. Hij zal Satan de wapens uit handen slaan. Hij zal de dood overwinnen. En weer is hij het die zwijgt. Voor de derde keer. Niet alleen onder de vragen van Herodes. Niet alleen onder de beschuldigingen van het Sanhedrin. Maar ook onder dat blinkende kleed. En weer gaat hij mee. Als een lam. Die zwijgende Jezus. Onder dat witte kleed dat om hem heen slingert door die nauwe straten van Jeruzalem. Te midden van die menigte in rep en roer om hem heen. En ondertussen is er geen vonnis geveld. Eerst niet door Pilatus. En later niet door Herodes. En dan weer terug naar Pilatus. En dit is de reden waarom ze vrienden worden. Beschuldigd door het Sanhedrin. Maar door Herodes. En door Pilatus. Onschuldig verklaard. Geen bedrog in zijn mond gevonden. Officieel vastgesteld. Dat deze man onschuldig is. Dat deze mens het geschikte paaslam is. Voor het Pascha. Hij is het. Die zonder gebrek is. Die zonder zonde is. Hij is de geschikte middelaar. Om in de plaats van zondaren. De straf te dragen. Gemeente. Dat witte kleed. Bedoeld als spot. Dat spreekt. Boekdelen. Dat tekent hem ten voeten uit. Daar gaat hij. Die man van smarten. Sneeuwwit. Vlekkeloos. En nu mogen zondaren komen bij hem. Om te schuilen. Onder dat sneeuwwitte kleed. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. En voor alle die zien op deze Jezus, is er hoop, is er verwachting. Voor alle die zien met ogen van geloof, is er alle reden tot blijdschap. Want dat geloof gaat eens over in aanschouwen. Als hij zou komen in dat middelaarskleed, in dat witte kleed. En ik met hem niet meer in het zondaarskleed, maar in zijn kleed gehuld zal worden wit, gemaakt door het bloed van het lam. Dan zal mijn blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Amen. Gemeente, dat gaan we samen zingen in Psalm 68. Psalm 68 en daarvan het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68 vers 2. Laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, er is alle reden om u te danken. Want u bent tot ons gekomen met uw woord. Met uzelf. U bent tot ons gekomen in uw Zoon, de Heere Jezus. In deze wereld bent u gekomen, maar ook onder ons bent u vanmiddag gekomen, door uw woord. En u hebt ons voor ogen geschilderd, uw eigen Zoon, die in onze plaats zou staan, hoe bereid hij was. En Heere, als we daar iets van zien, dan staan onze gedachten vol eerbied stil, als ons verstand dit vatten wil. Dan kunnen wij alleen maar belijden, wij zien het, maar doorgronden het niet. Dat wonder dat u wilde gaan, waar niemand bereid was, waar niemand kon gaan, waar niemand de schuld kon dragen. Daar bent u gegaan, daar was u bereid. Daar liet u het op u neerkomen, Heere Jezus, de schuld van Israël. De zonde van Edom, de zonde van de wereld. En Heere, we bidden dat ons oog mag zijn op die heiland, op die zaligmaker, die ons voor ogen is geschilderd, die geen woord gesproken heeft, maar door zijn zwijgen zoveel meer heeft gesproken dan woorden kunnen zeggen. Want u zweeg in uw liefde. Geef dat dat met ons mee zal gaan. Dat we deze week daar voortdurend aan terug zullen denken. Aan wat u tot ons sprak door te zwijgen. Heren, wij bidden dat u met ons allen mee wil gaan als we weer naar onze huizen gaan. Heren, wees met hen die alleen thuiskomen en wees ook deze week bij ons in alles wat er op de agenda staat. Geef ons uw zegen in voor- en tegenspoed. Dat wij mogen vertrouwen op die hemelse Vader. Dat er mag zijn dat blijde vooruitzicht. Want wie op u vertrouwt, dat zegt u in uw woord, die zal niet beschaamd worden. Heere, wees ons zo nabij, opdat uw naam geheiligd wordt in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte zingen we uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegt. Psalm 118, vers 11. Gemeente, verhef dan uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.